Ja, luisteraars, dan zijn we weer terug naar het nieuws en de reclame met een nieuwe rubriek vandaag. Hij is zo nieuw dat we nog geen jingle voor hebben. En hij is zo nieuw dat mijn gast tot voor een half uur niet wist dat hij de gast was. Ja, nee, je moet origineel blijven als je radio maakt. We hadden het al vaak over gehad, luisteraars. Er zijn zoveel kerken in Delft. En wie van u weet nou precies wat welke kerk is? Nou, we dachten misschien is het een goed idee om af en toe eens iemand van een kerk uit te nodigen. Predikant of iemand anders die ons kan vertellen wat zijn kerk is. Nou, omdat mijn collega Robin Voren al in de studio was, dachten we beginnen vandaag gewoon met een van de kleinere kerken, de Oud-Katholieke Kerk. Robin, kun je me misschien eerst vertellen aan de luisteraars, wat is de Oud-Katholieke Kerk? Waarom heet het Oud-Katholiek? Waar is het ontstaan?
De Oud-Katholieke Kerk is ontstaan in Nederland. Het is een Nederlandse geschiedenis geweest in beginsel. Die voort is gekomen uit de tijd van de Reformatie. Na de Reformatie in Nederland is het katholicisme lang verboden geweest. De katholieke kerk hield toen niet op te bestaan, maar ging ondergronds verder. Of er waren groepen katholieken die ondergronds verder gingen. Die kwamen bij elkaar in huizen van mensen om daar stiekem op zondag eucharistie te vieren, want ook dat was verboden. En die groep die kiest op een gegeven moment in 1723 een eigen bisschop. Dat was een oud recht, middeleeuws recht van de Utrechtse kerk. De Nederlandse kerk wordt vaak de Utrechtse kerk genoemd. Die mochten zelf een bisschop kiezen. Dat hadden ze al heel lang niet gedaan. Maar vanuit Rome werden er geen bisschoppen meer benoemd. En toch was er in Nederland behoefte aan een bisschop die priesters kon wijden, die het vormsel kon bedienen. En die groep heeft toen in Den Haag Cornelis Steenhoven tot aartsbisschop van Utrecht gekozen. En er was toevallig een Franse missiebisschop die was gestrand in Nederland. Die kon niet verder reizen. En die was bereid om deze man tot bisschop te wijden. Dat is toen gebeurd en die is door Rome in de ban gedaan. En in de ban gedaan worden betekent eigenlijk dat je uit de kerk gezet wordt. Deze bisschop, Steenhoven, en al zijn volgelingen werden dus door Rome in de ban gedaan. En uit die groep, die eerste groep, daar is eigenlijk de Oud-Katholieke Kerk uit ontstaan. En dat woordje oud verwijst dan naar niet zozeer naar ouderwets, wat tegenwoordig vaak wel wordt gedacht, of traditioneel, maar naar de kerk die er altijd is geweest. Dus op een gegeven moment komt de Rooms-Katholieke Kerk weer terug in Nederland. 150 jaar geleden nu. Dat noem je het herstel van de hiërarchie. Maar dan zit die andere club katholieken, die zit er nog steeds. Die blijft ook gewoon als eigen kerk verder gaan. En die hebben zich toen de oud-katholieken genoemd. En dat oud verwijst ook een beetje naar de vroege kerk, waar we ons op willen oriënteren. Dus we willen de vroege kerk vanaf de tijd van de apostelen, de eerste drie eeuwen, die willen we als voorbeeld nemen voor kerk zijn. Dus daar verwijst dat woordje oud ook naar.
Ja, brengt gelijk twee vragen bij mij naar boven en misschien voor de luisteraar ook. Rome heeft de toen eerst gekozen bisschop in de ban gedaan, terwijl die man gekozen was op basis van een oud recht.
Ja. Maar inmiddels was min of meer de traditie ontstaan, of het gebruik ontstaan in de Rooms-Katholieke Kerk, dat de paus samen met de curie bisschoppen benoemde.
Okay,
en dat die dus niet meer werden gekozen. En er zijn binnen de Rooms-Katholieke Kerk, weet ik nu, nog steeds twee bisdommen die het recht hebben om zelf hun bisschop te kiezen. Maar daar wordt door Rome nogal eens de hand mee gelicht. Want vaak wordt er toch een kandidaat benoemd die Rome graag heeft en niet eentje die echt gekozen wordt. Wij hebben dat recht altijd gehandhaafd. En dat gaat bij ons tegenwoordig nog steeds zo. Onze bisschoppen worden nog steeds gekozen. Ja. Eerst was dat dus door het kapittel, het adviescollege van de bisschop. Zoals een burgemeester wethouders heeft, zo heeft een bisschop kanunniken. En het college van kanunniken, dat noem je het kapittel. En in de afgelopen eeuw is besloten om dat wat te verbreden. Dus de kanunniken, het kapittel breidt zichzelf voor de bisschopskeuze uit met alle geestelijken van het bisdom, plus de helft van dat aantal aan leken. Dus ook leken die zijn tegenwoordig actief betrokken bij de bisschopskeuze.
Ja, tweede vraag. Als ik het goed begrepen heb, bleef de Oud-Katholieke Kerk, zoals het tegenwoordig heet, die bleef in Nederland, terwijl de Rooms-Katholieke Kerk verboden was. Het herstel van de kerkelijke hiërarchie, die is dat is anderhalf eeuw geleden. Maar is de verklaring dan voor dat terwijl jullie gebleven zijn als Oud-Katholieke Kerk, dat jullie een aantal door de Rooms-Katholieke Kerk, die weg geweest is, toch een anderhalve eeuw zo gigantisch overvleugeld zijn. In dat, aantallen.
Dat heeft er mee te maken dat wij altijd gekerkt hebben. En in Delft is dat nu nog steeds zo, in schuilkerken. Dus onze kerken zijn nooit heel erg opvallend geweest. Dat is later wel gekomen. Je hebt in Rotterdam op de Nieuwe Binnenweg Paradijskerk. Dat is een hele opvallende kerk. Dat is oud-katholiek. Ook de Gertrudeskathedraal in Utrecht, waar ik gewijd ben, is een in het oog springende kerk. Maar voorheen waren het echt allemaal schuilkerken. Die stonden achter een huis. Of die waren in de zolder van een huis. Of in de Krommenie hebben we zelfs nog een kerkje dat is gebouwd achter een boerderij. Eigenlijk in de stal van een boerderij.
Ja.
Onze Lieve Heer op Zolder in Amsterdam zullen veel mensen wel kennen. Is ook zo'n voorbeeld van een schuilkerk. Die overigens altijd bij de Roomse tak is gebleven. Dus A, we waren dus niet zo opvallend. B, de priesters van wat eerst de oude clerisie werd genoemd, later de oud-katholieke kerk, die waren ook nogal streng. Ik heb daar een keer een gesprek over gehad met Dries van de Akker, een jezuïet hier. Jezuïeten en onze kerk, dat was vuur en water. Die konden elkaar niet lucht of zien. Altijd ruzie. En dan was er iemand, er is een verhaal hier uit Delft, op de Oude Delft in een café, die was onwel geworden en die moest de sacramenten ontvangen. Dus er ging iemand naar het Begijnhof om daar de pastoor te halen en die weigerde. Want in een café ga je geen sacramenten bedienen. Dat is niet passend en niet waardig. En de jezuïet, de missiepriester uit Rome, zeg maar, die kwam wel. Daarmee hebben we onszelf denk ik ook wel toen in onze vingers gesneden.
Ja. Jullie, even nog voordat we een stukje muziek gaan luisteren, nog even voor de luisteraars. Jullie hebben een prachtig kerkje hier in Delft.
Ja.
Maar je moet het maar zien te vinden. Want waar ligt het, Robin?
De kerk ligt op het Begijnhof, op nummer 21. En is dus inderdaad gebouwd achter een huis. De huidige kerk is van 1743. En toen werd het katholicisme alweer oogluikend toegestaan. Dus de kerk is gebouwd met toestemming van de Delftse overheid, zeg maar. Zolang die aan de voorkant niet zichtbaar was. Dus hij is gebouwd achter een eenvoudig arbeidershuisje. Bijna anderhalve eeuw geleden heeft dat eenvoudig arbeidershuisje wel een nieuwe voorgevel gekregen. In neogotische stijl. Dus de stijl zeg maar van de Maria van Jessenkerk, die toen populair was. Maar dat heeft niks te maken met de binnenkant van de kerk. Dus aan de buitenkant wel iets herkenbaarder geworden, maar nog niet heel erg. En als je dan binnenkomt, dan kom je onder dat huis door binnen. En dat huis is tegenwoordig ons kosterswoning. Dan kom je door een koffiezaaltje. Dat was vroeger eigenlijk een tuintje. Dat was een patio tussen het huis en de kerk in. En dan kan je de kerk ingaan en dan kom je in een prachtig barokke, ja. Hollands barokke kerkje. Misschien kennen mensen wel barok uit Italië. En uit Duitsland, de hoge barok met dikke engelen, met druiventrossen en dat soort dingen. Daar hielden ze in Nederland niet zo van, maar die stijl is voor een deel wel doorgevoerd. Dus je ziet veel marmer, of althans iets wat op marmer lijkt, want het interieur van de kerk is helemaal van hout. Maar zo beschilderd dat het lijkt alsof het marmer is. Heel mooi gedaan. Een prachtig altaaropstand, prachtig altaarschilderij. Prachtig plafond. Nou, het is een heel mooi kerk. Ik vind het zelf echt het mooiste kerkje van Delft.
We komen er zo. Ja, lieve luisteraars, opnieuw welkom bij Kerk in Delft. We zijn bezig met een gesprek met Robin Voorn. Dan zou u zeggen van die ook al vaker. Dat klopt, want hij is ook onze medepresentator. Maar in het kader van ons nieuwe rubriekje Kijk op Kerk praten we met hem over de Oud-Katholieke Kerk. U weet immers, hij is priester, pastoor in Delft zelfs van de Oud-Katholieke Kerk. Robin, kun je, want dat is misschien ook interessant voor luisteraars om de kerk een plek te geven. Jullie zijn vrij klein. En jullie zijn toch nog op zekere zin best wel verschillend van de Rooms-Katholieke Kerk. Kun je dat toelichten?
Ja, we zijn in Nederland met ongeveer 6000 oud-katholieken. Uit de cijfers die jaarlijks gepubliceerd worden, of om de paar jaar, blijkt wel dat we groeien, heel lichtjes. Daarmee zijn we in Nederland de enige traditionele kerk die groeit. In de andere kerken gaat dat niet zo hard. Die blijven of stabiel of nemen een ledenaantal af. Wij groeien toch iets, daar zijn we heel blij mee. Hier in Delft, de parochie is ook klein. Ik heb zo'n 60 mensen op papier die lid zijn. Zo'n 20 mensen die actief zijn. Dus de ene zondag heb ik 6 mensen voor mijn neus. Dat is een slechte zondag. En de andere zondag zitten er 20. Dat verschilt een beetje. En onze kerk is losgeraakt van Rome. Wel voluit katholiek gebleven. Dus als je onze liturgie bekijkt, zeker voor een buitenstaander, zullen er maar weinig verschillen zijn met de Rooms-Katholieke Kerk. Onze teksten zijn vaak net wat anders vertaald vanuit het Latijn, maar dat zijn details. Opvallend verschil natuurlijk wel is dat je bij ons de priester een trouwring ziet dragen. Want wij hebben in 1935 het verplichte celibaat afgeschaft. We hebben nog steeds wel priesters die celibatair leven, die daar zelf voor kiezen. Maar een deel van onze geestelijkheid is getrouwd, ik zelf ook. Wat nog opvallender is in sommige parochies, is dat de pastoor een vrouw is. Sinds 1998 kunnen bij ons vrouwen tot priester gewijd worden en zelfs tot bisschop. Dat is nog niet gebeurd. Zover in dat keuzeproces zijn ze nog niet doorgedrongen. Maar in theorie kan het. Dan heb je al twee hele opmerkelijke verschillen. De basis in het verschil tussen Rome, zeg maar, en Utrecht, of tussen Rome en de Oud-Katholieke Kerk, is dat bij ons de nadruk heel erg wordt gelegd op het bisdom, de lokale kerk, als centrum van het kerk zijn. Terwijl we in de Rooms-Katholieke Kerk heel veel nadruk ligt op de centrale macht van het Vaticaan. De bisschop van Rome, de paus, die wij zien als een belangrijke positie in het geheel van de kerk. Hij is opvolger van Petrus, dus wij zeggen eigenlijk dat het is een soort erebisschop die als alle bisschoppen samen moeten vergaderen, daar de voorzitter van zou kunnen zijn. Maar we vinden niet dat hij gezag heeft buiten zijn eigen bisdom. En in de Rooms-Katholieke Kerk is dat wel zo. De paus kan in elke bisdom in de wereld ingrijpen en zeggen dat dingen anders moeten dan dat ze gaan, bijvoorbeeld. Nou, bij ons kan dat niet. Wij hebben de aartsbisschop van Utrecht. Die heeft bij ons zo'n beetje zo'n erefunctie. Die is voorzitter van de Internationale Bisschoppenconferentie. Dus hij leidt ook de vergaderingen van die groep oud-katholieke bisschoppen. Dat zijn er overigens een stuk of 10 bij elkaar, hoor. Het is ook niet zo heel groot. Maar die kan niks zeggen over wat zijn collega's in hun eigen bisdom moeten doen. Zelfs niet in Nederland. We hebben in Nederland nog 2 actieve bisdommen. Utrecht en Haarlem. En de aartsbisschop van Utrecht kan niet tegen zijn collega's zeggen in Haarlem van, jij moet het zo of zo aanpakken. Die kan eigen keuzes maken. Veel keuzes maken ze overigens samen. Want je bent een klein kerkje in een klein landje. Dan kan men beter goed samenwerken. Dus heel veel dingen worden wel landelijk geregeld en landelijk besloten. Maar in principe zijn ze onafhankelijk van elkaar.
Ja, ja, ja. Dus Nederland kent behalve de aartsbisschop nog 2 bisschoppen, nog 2 andere bisschoppen?
Nee, de aartsbisschop van Utrecht en de bisschop van Haarlem. En officieel in de wettelijke documenten van onze kerk staat dat we 5 bisdommen hebben. Namelijk de 5 bisdommen uit de middeleeuwen nog. Utrecht als aartsbisdom en daaromheen Haarlem, Groningen, Leeuwarden als 1 bisdom, Deventer en Middelburg.
Ja, ja, ja.
Maar ja, daar zijn geen bisschoppen meer, dus die worden allemaal door de aartsbisschop waargenomen.
Ja, ja. Jullie zijn klein. Ja. Weliswaar een heel aantal priesters in Nederland. Maar ik heb begrepen, jij geeft les op het Stanislascollege.
Ja, ik heb hier in Delft als pastoor een deeltijd aanstelling. Ik ben pastoor voor 2 dagen in de week. Of tenminste, dat is de omvang van mijn aanstelling. Want pastoor ben je elke dag. En op elk moment. Maar ik word betaald, zeg maar, voor 2 dagen in de week. En de andere 3 doordeweekse dagen sta ik op het Stanislascollege voor de klas. De VMBO-afdeling. Heel veel plezier. Even groeten doen aan al mijn leerlingen. Vinden ze leuk. Dus dat zie je bij ons vaak, dat er of combinaties van parochies zijn. Dat een pastoor is van meerdere parochies. Ik heb een collega die is pastoor van Den Haag en van Schiedam bijvoorbeeld. Zou ik zelf niet willen, want dan moet ik mijn aandacht verdelen. En als ik ergens ben, wil ik ergens volledig zijn en volledig betrokken. Dat is hier in Delft ook bij de Eukumene. Daar wil ik me volledig in kunnen storten. Daar kan ik dat niet ook nog in een andere stad doen. Dus ik ben heel blij. Ik werkte al in Delft als leraar. Toen de bisschop mij vroeg of ik een taak wou aanvaarden in Delft voor de kerk. Dat was voor mij een ideale combinatie.
Ja, ja, ja. Ja. Even laatste voor de luisteraars. Ja, iemand wil graag de kerken zien, viering meemaken. Kan dat?
Altijd. Er is elke zondag een viering om 10:00. In principe is dat een eucharistieviering. Dus een viering waarin we brood en wijn met elkaar delen. Zeker 2 zondagen per maand ga ik daar zelf in voor. Vaak ook nog wel een derde zondag. Of er is een collega uit de regio die komt voorgaan. En een enkele keer zijn er 2 parochianen die daar een cursus voor hebben gevolgd. Die dan voorgaan in een dienst van schriftlezing en gebed. Dus dat is zonder eucharistie. Maar ook wel een hele verzorgde liturgie. Want daar hechten we wel heel veel waarde aan. Ja. Dus dat is zondag om 10:00. Als mensen gewoon een keer de kerk willen bekijken, kan dat ook. Moeten ze even surfen naar delft.okkn.nl. Of gewoon even googlen Oud-Katholiek Delft. Dan kom je ook op onze website. En er zijn contactgegevens te vinden. En kan je via de website kan je een mailtje versturen naar mij of naar iemand anders van het kerkbestuur.
Het kan altijd
geregeld worden dat je even binnen kan kijken. Dat is zeker de moeite waard.
Absoluut, absoluut. Absoluut.
Oh ja, Monumentendag en binnenkort ook de Nacht der Kerken. Dan zijn we ook open, dus dan kan je ook vrij binnenlopen.
Ja, ja. Dankjewel Robin voor het gesprek. We hebben de luisteraars geprobeerd een beeld te geven van de oud-katholieke kerk.
De gedachte van de week.
Ja, luisteraars. Eigenlijk was het een hele bijzondere week deze week. We hebben de doden herdacht. We hebben onze vrijheid gevierd. De doden herdacht met een indrukwekkende dienst in de Nieuwe Kerk, gevolgd door de plechtigheid bij het monument. Ik ben op dinsdag naar een bevrijdingsconcert geweest in Den Hoorn in de kerk. Samen met een heleboel andere mensen. Volk onderweg, godsvolk onderweg een klein beetje. Ook samen op weg naar het monument voor de kranslegging. Samen als mensen en misschien samen als christen onderweg naar de toekomst. Ook kerkelijk zijn we onderweg. Gods volk onderweg. Een theologische term sinds een heel aantal jaren. Zo zijn we op weg naar Pinksteren. Vanuit ons gelovende vereisten van Jezus Christus gaan we langzamerhand steeds meer de kant uit van Pinksteren. Dat is nog maar een week of 2 weg. Het is bijna hemelvaartsdag en dan zegt Jezus tegen zijn leerlingen en tegen ons: jullie moeten het zonder mij gaan doen. Ik ga naar de Vader en jullie moeten het zonder mij verder kunnen doen. Maar je bent niet alleen. Let wel, je bent niet alleen. Ik zend jullie een helper, een trooster, de Heilige Geest. Die zal jullie omvatten, bewonen, sturen, drijven, misschien zelfs een beetje opjagen om dat te doen wat gedaan moet worden, namelijk het woord verder brengen. Jezus boodschap handen en voeten geven in ons dagelijks leven. En dat begint met vrede. Dat begint met de ander in de ogen te kunnen kijken en te zeggen: ik hou van je. Omdat je van God houdt. Of als ik het om mag draaien in het Bijbelse dubbelgebod: heb uw Heer en uw God lief en uw naaste gelijk uzelf. Daar begint het mee. Gelovende vereisenis, de verrezen in de ogen zien en kunnen zeggen: Heer, ik geloof. En dat heeft voor mij betekenis, Heer, ik geloof. Want ik wens de ander het beste toe. Ik gun de ander het licht van de verrijzenis in de ogen. En ik wil hem een hand geven en hem meenemen. Samen op weg gaan als christenen. In vrede, in vrijheid, maar vooral ook in respect voor elkaar. Dat wens ik ons toe. Dat we in Nederland samen op weg gaan. Hand in hand, met respect, in vrede, in saamhorigheid. Zonder te kijken naar waar iemand vandaan komt, of wat hij gelooft, of wat hij niet gelooft. Maar gewoon als mensen. Lieve mensen, we gaan eruit. Ik wens jullie een hele goede zondag. Volgende week zijn we er weer. Deze uitzending wordt herhaald morgen tussen 8 en 9. Volgende week zijn we terug. We gaan eruit en we wensen u voor nu vrede en alle goeds.